Hallo, ik ben Maurits Martijn en ik schrijf voor De Correspondent over technologie en data. Vandaag lees ik een verhaal voor waar ik de afgelopen weken heel hard aan werkte. Het is een verhaal over Yevgeny Morozov, de belangrijkste technologiedenker ter wereld, die afgelopen september een nieuwe dienst lanceerde. The Syllabus heet het. Een dienst waar gebruikers de allerbeste content die verschijnt kunnen vinden. Ik was 4 dagen bij Morozov in Zuid-Italië en dat waren de 4 vreemdste dagen uit mijn werkende bestaan. Ik ontmoette een man die werkelijk alles wat hij doet optimaliseerde. Die voor alles een app heeft en die daarnaast ook nog eens heel erg grappig is en van lekker eten houdt. Ik hoop dat het verhaal jullie bevalt. In de lente van 2018 staat Yevgeny Morozov op een rubber mat in een hotelkamer in Cambridge, Massachusetts. De belangrijkste technologiecriticus ter wereld is bang. Bang om dood te gaan en te weten dat er belangrijke boeken bestaan die hij niet kent. Verspreid over zijn kamer liggen boeken. Het zijn er honderden, duizenden misschien. Op de grond, op de stoel, in het bed, onder het bed, naast het bed, overal boeken. Voor hem, op een bureau, ligt er 1 opengeslagen. Een iPad filmt de pagina's die hij met 2 vingers in straftempo omslaat. Op goede dagen scant hij zo 100 bladzijden per minuut, 12 boeken in een uur, 100 op een dag. Hij luncht, hij sport, hij slaapt en hij scant. Dagen achter elkaar. Yevgeny Morozov scant de boeken waarvan hij vindt dat hij ze ooit moet lezen. Dat weet hij omdat hij een systeem heeft bedacht waarmee hij van alle boeken ter wereld kan bepalen hoe relevant ze zijn. En dat systeem werkt niet alleen voor boeken, maar voor alle informatie en kennis. Op die rubbermat in Massachusetts wordt het idee van de Syllabus geboren. Een site die wekelijks de allerbeste en relevantste boeken, podcasts, wetenschappelijke artikelen, video's en geschreven journalistiek aanbeveelt aan iedereen die de wereld beter wil begrijpen. Maar de Syllabus is meer dan dat. Yevgeny Morozov wil mensen aan het denken zetten. Met de Syllabus levert hij kritiek op de manier waarop online informatie en kennis ontdekt en verspreid worden. Op basis van kliks, likes en shares, op basis van populariteit. Met de Syllabus bouwt Morozov een systeem dat op een andere manier de relevantie van informatie bepaalt. Een manier die misschien wel beter werkt dan Google. Juist, Yevgeny Morozov, de belangrijkste criticus van de ideologie van Silicon Valley, begon een online dienst met een even megalomane missie als menig techbedrijf. En ik was erbij, toen hij vorige maand vanuit Zuid-Italië de Syllabus met de wereld deelde. We zijn 1/2 uur onderweg wanneer chauffeur Antonio naar een kluitje witte huizen in de verte wijst. Daar gaan we heen, Rose, een dorpje met 4000 inwoners, gebouwd op een steile heuvel dicht bij de kust van Calabrië, op de wreef van de Italiaanse Laars. Het is het huis van de familie van Morozov's vrouw. Hij nodigde me hier uit om bij de lancering van de Syllabus te zijn. Waar ken je hem van? Vraagt Antonio, terwijl hij zijn auto de Calabrische heuvels instuurt. Ja, waar ken ik Yevgeny Morozov van? Voor mij, als journalist die de invloed van technologie probeert te begrijpen, is de Wit-Russische schrijver al meer dan 10 jaar onmisbaar. Ik hoorde voor het eerst van hem toen hij in 2008 als blogger schreef voor een paar Amerikaanse sites. Zijn artikelen maakten hem als jonge twintiger berucht. Hij liet geen spaan heel van de entrepreneurs, trendwatchers en andere figuren die de digitale heilstaat predikten. Met zichtbaar genoegen ontleedde hij hun utopische vergezichten totdat er niets meer van overbleef. This is a book that should have stayed a tweet, schreef hij over het nieuwe boek van tech-guru Jeff Jarvis. Ik kende Morozov ook van die allereerste keer dat ik hem interviewde, in 2013. Een interview dat uitliep op een debakel. Ik vroeg hem, in je nieuwste boek uit je stevige kritiek op journalisten die over technologie schrijven. Zij begrijpen niet wat technologie is en zijn totaal niet kritisch. Welke lessen kunnen journalisten trekken uit jouw ideeën? Zijn antwoord: waarom vraag je dat aan mij? Jij bent hier toch de journalist? Ik ken Yevgeny Morozov ook van de twee fenomenale boeken die hij schreef. The Net Delusion uit 2011 en To Save Everything, Click Here uit 2013. Waarmee hij al fundamentele kritiek op Silicon Valley's big tech leverde, jaren voordat het in de mode raakte. Morozov bestrijdt in zijn werk de mythe dat het internet en het digitale unieke, nog nooit vertoonde fenomenen zijn. En dat deze technologieën de aanjagers zijn van revolutionaire tijden. Dat de iPhone, Google, Uber uitvindingen zijn, nee, innovaties zijn, die hun gelijken niet kennen. Historische uitzonderingen, mogelijk gemaakt door de uitzonderlijke genialiteit van tech-nerds in Silicon Valley. Morozov laat juist consequent zien dat digitale technologie onderdeel uitmaakt van bestaande systemen en niet losstaat van de geschiedenis of de politiek-economische werkelijkheid. Zo kon Silicon Valley ontstaan doordat de Amerikaanse overheid investeerde in technologieën om de Koude Oorlog te winnen. Werden de algoritmes van Google zoekmachine gefinancierd door verschillende Amerikaanse ministeries? Versoepelde westerse steden tijdens de financiële crisis van 2008 de regels om je huis te kunnen verhuren, waardoor inwoners wat bij konden verdienen en waardoor Airbnb enorm kon expanderen? Morozov toont hoe de mythe van het uitzonderlijke Silicon Valley ons verblindde voor de werkelijkheid. Politici en journalisten geloofden dat het internet de wereld democratischer zou maken en bedachten daardoor niet dat 5 grote bedrijven de dienst uit zouden gaan maken. Google en Facebook werden gezien als idealistische bewegingen, niet als beursgenoteerde bedrijven die hun aandeelhouders ieder kwartaal betere cijfers moeten laten zien. De Verenigde Staten predikte jarenlang het internetvrijheidsevangelie, terwijl ze tegelijkertijd met de geheime dienst NSA een zeer geavanceerd online surveillance systeem optuigden. De mythe was krachtig en invloedrijk. Google, Facebook en Amazon kregen juridische en fiscale uitzonderingsposities, omdat politici heel lang geloofden dat het uitzonderlijke bedrijven waren. En steden rolden blind de rode loper uit voor Uber en Airbnb. Nu, in 2019, is kritiek op big tech een populair gezelschapsspel geworden. Maar ik vraag me wel eens af, wat als we iets eerder naar Yevgeny Morozov hadden geluisterd? Dat wil ik aan chauffeur Antonio antwoorden. Maar mijn Italiaans is er te belabberd voor. En Antonio's Engels bestaat niet. Wanneer hij de auto parkeert voor het groene hek van de Calabrische villa, komt Yevgeny Morozov al aangelopen. Korte broek, wijd t-shirt en sandalen. Hij opent het hek, schudt mij de hand en begint in vloeiend Italiaans met Antonio te praten. Hij legt uit dat ik over 4 dagen opgehaald kan worden en samen lopen we naar het grote huis. Daar moet het gebeuren. Daar werkt Yevgeny Morozov met 4 kompanen aan de launch van de syllabus. Over 4 dagen moet het project waar Morozov de afgelopen 6 jaar zijn denkkracht in stopte live gaan. Als alles tenminste volgens plan verloopt. Morozov leidt me kort rond. Geeft me een pruim uit een van de pruimenbomen. Plukt druiven van een tros en wijst me op de olijfgaard en de geiten. In de villa tref ik geen dampend datacenter of hysterisch rennende stagiairs. Wel een paar computers en zijn team van 4. Ik ben de enige journalist. De enige pottenkijker. Het is vrijdag. De launch is maandag, ik vertrek dinsdagochtend en er moet nog heel veel gebeuren. Het is duidelijk dat ik hier in huis niet de enige bewonderaar ben van de Wit-Russische denker. Ik ben kennelijk de CTO, zegt Nikolai Maximtchuk van 22 als ik hem naar zijn rol vraag. Hij is een volle nee van Morozov. Nikolai is geen techneut, hij studeerde liberal arts in Berlijn. Maar de jonge Wit-Rus begrijpt het allemaal wel een beetje, die technologie die nodig is voor de syllabus. Hij zit vrijwel onafgebroken achter zijn scherm, net als alle anderen. De dagen hier zullen er min of meer hetzelfde uitzien. Eat, sleep, code, repeat. Iedereen heeft een werkplek in de ruime woonkamer. Alleen Morozov heeft een eigen werkkamer, op de eerste verdieping. Iedere dag kent 2 hoogtepunten. om 1:30 'smiddags en 8:00 'savonds. Dan loopt de eigenaar van het plaatselijke restaurant met dampende, heerlijke, vettige pastaschotels het huis binnen en schuiven we aan tafel. 2 keer per dag wordt er 3 kwartier gepraat en gelachen om daarna weer aan het werk te gaan. Pauzes zijn er nauwelijks, want er moet nog vreselijk veel gebeuren voor de launch. Maandag moet er een site staan waar gebruikers zich kunnen abonneren op 9 verschillende nieuwsbrieven die de belangrijkste bronnen over de belangrijkste thema's van deze tijd bijhouden en waar bezoekers hun eigen, gepersonaliseerde nieuwsbrief samen kunnen stellen. Het is nog onduidelijk of Morozov's systeem wel tijdig op volle kracht zal draaien. Nikolai leert hier vreselijk veel, vertelt hij me. Door met technologieën en databases te werken, maar vooral van zijn grote voorbeeld, zijn neef Yevgeny Morozov. Alleen al in zijn omgeving zijn is leerzaam, zegt Nikolai. Dan is er ook Giovanni Scala, een stille Italiaan van 23, die allerlei klusjes voor het team doet. En de Spaanse Ekaitz Kanzela, een jonge schrijver en de inhoudelijke rechterhand van Morozov. Mijn taak is om Yevgeny's denken zo te vertalen dat een machine het begrijpt, zegt Kanzela. Het is een apart figuur, overduidelijk zeer intelligent, maar niet altijd even makkelijk verstaanbaar in het Engels. Hij weet alles, hij heeft alles in zijn hoofd, zegt hij over Morozov. Alle research die hij doet, hij leest het ook allemaal echt, ongelooflijk. Maar, zegt hij, het is niet zozeer de hoeveelheid die Yevgeny leest, het is wat hij leest. Hij leest goed en gericht. Dat leerde ik van hem. Geen bullshit meer lezen. Kanzela is een uitgesproken idealist. Een gesprek met hem gaat al snel over in een bezeten bespiegeling op het kapitalisme. Stel je voor dat Karl Marx hetzelfde systeem zou hebben als Yevgeny, zei hij. De syllabus kan de wereld beter maken, denkt hij. Zo kan het internet ook werken. En dat bouwen wij. Morozov's partner in de syllabus is Edward Eddie Tomordi. De Schots-Oostenrijkse Tomordi zegt een paar maanden geleden zijn baan op als partner van een New Yorks hedge fund dat honderden miljoenen beheerde. Na de wereld naar de kloten te hebben geholpen, wil ik nu iets moois maken, zegt Tomordi, half ironisch, half gemeend. Samen met Morozov financiert hij de syllabus. Morozov en Tomordi studeerden samen in Berlijn en zijn al ruim 15 jaar bevriend. Ik ken heel veel slimme mensen, maar Yevgeny is echt van een ander niveau, vertelt Tomordi me. Toen we 20 waren was al duidelijk dat hij een different mind had en daar blijf ik me over verbazen. Hij denkt zo anders, het is een superhuman. Het mooie is dat met de syllabus een deel van Yevgeny voor een groter publiek beschikbaar zal zijn. Yevgeny Morozov snijdt courgette en wortel voor een groentesoep. Het is zaterdagmiddag 12:00 en we zitten samen aan de keukentafel. Hij snijdt en praat, ik luister en let op. Gesneden groenten gooit hij in de Total Control soepmaker van Morphy Richards. Ik heb tot 1:00, zegt hij. Dan begint mijn Chinese les. Chinese les? Ja, 3 dagen per week. 1:00. Kom zomaar kijken. En hij vertelt me over het systeem dat hij ontwikkelde om de relevantie van boeken te bepalen. Het begon in 2013, toen Morozov van Harvard aan zijn nieuwe boek begon te werken. Zijn boek To Save Everything Click Here was net verschenen en maakte de toen pas 28-jarige Morozov wereldberoemd. Al was hij daar zelf niet zo van onder de indruk, of liever, hij was niet zo onder de indruk van zichzelf. Oppervlakkig noemde het wonderkind zijn eigen werk. Ik heb veel meer invloed dan ik zou moeten hebben, zei hij tegen een interviewer van de New York Times. Hij wilde een intellectuele geschiedenis van het internet schrijven, maar vond zijn eigen boeken te simpel, te mainstream en begon over andere onderwerpen te lezen. Over informatietheorie, cybernetica, counterculture, LSD, architectuur, design, psychoanalyse, neoliberalisme en wat niet meer. Zijn boek moest een boek over alles worden. Tegelijkertijd leerde hij nieuwe talen. Spaans, Italiaans, Portugees, een beetje Pools, een beetje Nederlands, een beetje Noors, Zweeds, Roemeens. Hij wist, ik moet nog veel meer boeken lezen. Maar wie uit zoveel boeken kan kiezen, moet extreem selectief zijn. Hoe bepaal je dan wat je leest? Belangrijker, hoe bepaal je wat je niet leest? En dus dacht Morozov na over een methode om de relevantie van boeken te berekenen. Ik moest een manier bedenken om alle 10 miljoen boeken in Harvard Library te beoordelen zonder ze te lezen. Ik moest ze ordenen, ranken, gebaseerd op mijn interesses. Hij kreeg een ingeving. Wat als ik bij het einde begin? Bij de hypothetische index van het boek dat ik nog niet heb geschreven. Daar moeten immers alle belangrijke concepten, mensen en instanties staan. Als hij die zou kunnen vergelijken met de inhoud van alle boeken die verschijnen en een manier vond om te berekenen hoe goed ze matchten, dan wist hij welke boeken relevant zijn en welke hij dus moet lezen. De man die zichzelf ooit een digitale ketter noemde, begon te experimenteren met online zoekmethoden en scraping tools. Hij bouwde appjes, programmeerde code, schreef scripts. Met hulp van zijn neefje Nikolai en bijgestaan door Wit-Russische developers bouwde hij een eerste rudimentair systeem. Een systeem dat werkte. Shit, zegt Morozov. Ik heb te veel groente erin gedaan. Morozov haalt wat stukken courgette uit de Total Control Soupmaker en drukt op de aanknop van het apparaat. Hij woonde inmiddels in Barcelona, vertelt hij, waar zijn vrouw Francesca Bria was aangesteld als Chief Technology Officer van de stad. Als gevolg daarvan kon hij niet meer in de buurt van de Harvard Bibliotheek en al die belangrijke boeken zijn. Dus begon hij reisjes in te plannen naar Cambridge, Massachusetts, om in hotelkamers al die boeken in te scannen. In een paar jaar maakte hij 12 van dit soort tripjes en digitaliseerde hij meer dan 10.000 boeken. Morozov vertelt hoe dat ging. 2 weken voor elke trip paste ik mijn methode toe om te weten welke boeken ik moest reserveren. Ik schreef verschillende scripts om te controleren of de boeken beschikbaar waren op Harvard of dat ze besteld moesten worden bij andere bibliotheken. Tegen de tijd dat ik aankwam, had de bibliotheek al een paar honderd boeken voor me klaar liggen. Ik nam veel handbagage en IKEA-tassen mee, laadde ze op een karretje en bracht ze naar mijn hotel. Ik plande mijn reizen zo dat ik elke avond naar de bibliotheek kon om nieuwe boeken te halen. Zo verspilde ik geen tijd. Soms maakte hij het wel erg bont. Dan nam hij boeken uit Harvard mee naar Barcelona en scande hij ze daar. De 90 kilo boeken vloog hij later weer terug naar de VS. Waarom? Vraag ik hem. Ik heb genoeg over de psychoanalyse gelezen om te weten dat daar iets diepers bij mij zit, lacht hij. Maar ik hoef niet te weten wat. Hij excuseert zich en rent naar boven. Tijd voor de Chinese les. Na die les vertelt Morozov me dat hij al steeds beter Chinese zinnen kan lezen. We staan aan zijn hoge bureau in zijn werkkamer. Morozov heeft zijn koptelefoon nog op van de les die hij online volgde. Zijn iPad ligt binnen handbereik. Iedere 5 minuten checkt hij chatprogramma Slack om te kijken waar zijn team beneden mee bezig is. Deze week las ik in het Chinees een verhaal over een familie die een intelligente hond in huis had, vertelt hij. Als ze zeggen, drink water, dan doet die hond dat. Op dat niveau kan ik Chinees goed aan. Artikelen over geopolitiek nog niet. Juist nu, zegt hij, heeft hij de afleiding van die Chinese les nodig. Ik moet dit doen. Zijn andere lessen zette hij in de week van de launch wel tijdelijk stop. Duits, ik spreek het goed. Portugees, ik spreek het vrij goed. Frans, ook goed, nog niet vloeiend. Italiaans, vloeiend. Ik neem alleen les als ik op tv moet. En Spaans, vloeiend. Als hij tijd over zou hebben, zegt hij, dan bouwde hij met de hulp van een paar techneuten zo'n app om talen veel sneller te leren. Ik heb zoveel talen geleerd met zoveel verschillende apps en tools, dat ik een eigen methode heb bedacht. Een betere methode, durf ik wel te zeggen, om het leren van talen te optimaliseren. Optimaliseren. Het woord is gevallen. Sinds ik hier ben, zoomt het door mijn hoofd. Ik associeer het met Silicon Valley, algoritmes van Google, zelfhulpboeken, op maat gesneden informatie, Amerikaans efficiëntiefanatisme. Ik associeer het niet met Yevgeny Morozov. De man die in zijn boeken tekeer gaat tegen technologische oplossingen voor ingewikkelde problemen en het streven naar perfectie. Die pleit voor niet geoptimaliseerde politiek, het maken van fouten, het omarmen van het toeval. Juist die man blijkt zelf een geoptimaliseerde informatieverwerkingsmachine te zijn. Ik heb een goed leven, zegt hij, wanneer ik hem dat voorleg. Ik was deze zomer een paar weken aan het Italiaanse strand, waar wij diners hadden met 25 mensen. Hij bedoelt maar, niet iedere minuut hoeft efficiënt te zijn. Maar als ik werk, zegt hij, dan wil ik mijn tijd besteden op een manier die alles wat ik doe maximaliseert. Dus bestelde hij een speciale rubberen werkmat waar je pijnloos 12 uur op kunt staan. Kocht hij 2 soepgadgets om snel soep te kunnen koken. Brengt een kok uit het dorp iedere dag exact om 1:30 dampende pastaschotels als lunch. Veel dingen in mijn leven komen uiteindelijk neer op niet te veel tijd verliezen. Dat geldt ook voor de syllabus. Alles begon met de realisatie dat ik mijn leestijd zoveel efficiënter in moest richten. Ik kan niet lezen wat toevallig de weg naar mijn inbox of mijn Twitter heeft gevonden. Ik had een efficiënt en zelfvoorzienend systeem nodig en ik wist dat niemand anders dat voor mij zou gaan maken. Morozov zit inmiddels op een grote oranje-rode zitzak in zijn werkkamer. Op de zitzak ligt een zwangerschapskussen, omdat hij daarmee langer zonder pijntjes op de zitzak kan zitten. We hebben ongeveer 1/2 uur, zegt hij. 40 minuten misschien. Dan ligt de volgende to-do op hem te wachten. Ik vraag hem. Je bouwt de syllabus niet alleen voor jezelf. Wat wil je ermee bereiken? Wat bekritiseert de grote criticus met dit project? Hij benadrukt dat hij geen grootse revolutie nastreeft. We proberen hier geen planeconomie als alternatief voor de markteconomie te bouwen, maar dat hij wel, grofweg, 2 doelen heeft. Er is iets fundamenteel problematisch aan de manier waarop informatie wordt ontdekt en verspreid, legt Morozov uit. De grootste informatiebedrijven zijn volledig afhankelijk van advertenties. Google, Facebook, Instagram, Twitter. Het gevolg is dat er online een bepaald type informatie wordt beloond. Informatie waar advertenties naast verkocht kunnen worden. Informatie die klikt, die makkelijk te verpakken is, die gestandaardiseerd kan worden. Zo verdwijnt belangrijke, relevante informatie naar de achtergrond. Die laat zich niet makkelijk verpakken, wordt niet veel geretweet en krijgt geen duimpjes omhoog. Die informatie voldoet niet aan de dominante criteria van succes, zegt hij. Morozov wil laten zien dat het anders kan. Bij de syllabus wordt relevantie niet bepaald door populariteit en spelen kliks geen rol. En binnenkort, vertelt Morozov, gaat hij werken met gastredacteuren. Zeer interessante, eclectische intellectuele artiesten en journalisten. Zij zullen Morozov's systeem gebruiken om nieuwe informatie te vinden en die vervolgens ook delen met de gebruikers van de syllabus. De eerste gastredacteur is Brian Eno, de wereldberoemde muzikant en producer. Dit zie ik ook als het kapen van de manier waarop de aandachtseconomie op dit moment werkt, zegt Morozov. In plaats van al die beroemdheden die dingen posten op Instagram, hopen wij dat intellectuelen de aandacht van hun achterban op de meer serieuze content weten te richten. Daarnaast beschouwt Morozov de syllabus ook als een soort guerrilla-actie. Het is absurd, zegt hij, dat de content waar het meeste onderzoek in zit en die van de hoogste kwaliteit is, totaal niet toegankelijk is. Grote wetenschappelijke uitgeverijen zijn er helemaal niet in geïnteresseerd, terwijl het onderzoek met belastinggeld is betaald. Stel je voor dat mensen zouden zien welk onderzoek er met hun belastinggeld is gedaan. Dan zouden we misschien wel eisen dat die kennis openbaar en gratis wordt. Het zou een mooi neveneffect van de syllabus zijn als de manier waarop wetenschappelijke uitgeverijen werken verandert. Terwijl hij met me praat, handelt hij een paar lopende zaken af op zijn iPad. Ik wil van hem weten hoe zijn systeem precies werkt. Maar hij wil mij dat niet tot in detail uit de doeken doen, zegt hij. Dat is het geheime recept van de syllabus. Globaal werkt het als volgt. De kern is dat de syllabus op grote schaal content van bronnen die er volgens Morozov toe doen, zoals wetenschappelijke uitgeverijen en universiteiten, automatisch een score geeft en kan categoriseren. De syllabus werkt daarbij met 60 thema's. Van Nation and Empire to Post-Fascism and Far-Right Populism en van Geopolitics of Tech and Cybersecurity tot Finance. Je zou kunnen zeggen, de belangrijkste thema's van deze tijd. Dit zijn ook de thema's die een rol spelen in het boek dat Morozov wil schrijven, legt hij uit. Het zijn mijn onderzoeksinteressen, aangevuld met 4 tot 10 thema's die ik belangrijk vind om de wereld te begrijpen. Alle boeken, artikelen, video's en podcasts die binnenkomen krijgen een score op al die 60 thema's. Morozov legt uit. Stel dat er een wetenschappelijk artikel verschijnt dat over architectuur, de geschiedenis van drugs, neoliberalisme en klimaatverandering gaat. Dan geeft het systeem dit artikel hoge scores op die 4 onderwerpen en lage scores op de 56 andere onderwerpen. Cruciaal daarbij zijn de taxonomieën van Morozov en zijn team. Dit zijn de belangrijkste woorden, concepten, namen en instituten van de 60 thema's. In de taxonomie van bijvoorbeeld het neoliberalisme staan vanzelfsprekend Hayek en Friedman, Davos en World Bank, Thatcher en Reagan. Als er een overlap bestaat tussen de inhoud van een stuk content en de taxonomieën, dan valt de score hoog uit op dat thema. Die taxonomieën, sommige taxonomieën bestaan uit wel 1000 begrippen, worden deels automatisch en deels handmatig bepaald. Bijvoorbeeld, het team kiest 40 belangrijke boeken en artikelen over klimaatverandering. Daar maakt het met speciale software een inhoudsanalyse van en zo ontstaat een lijst met de meest voorkomende inhoudelijke termen. Die taxonomieën worden vervolgens handmatig verfijnd. Morozov, of een van zijn teamleden, doet online onderzoek naar de gegenereerde woorden en namen en bepaalt of ze echt belangrijk zijn en in de lijst passen. Je kunt die taxonomieën wel beschouwen als onze sensoren, zegt Morozov, die aangeven hoe goed nieuwe content overeenkomt met de thema's. Vervolgens worden die taxonomieën vergeleken met alle binnenkomende content. Hoe Morozov die informatie binnenhaalt en analyseert, is het geheim van de smid. Hij wil niet vertellen hoe hij de belangrijkste begrippen uit video's, podcasts, boeken en artikelen abstraheert om te vergelijken met zijn taxonomieën. Daar zit onze cutting-edge innovation, zegt hij. Dit is slechts de eerste fase van het systeem. Het labelen en ranken van alle informatie is de grove schifting. Vervolgens wordt alles door Morozov en zijn adjudanten gereviewd en gecheckt, meerdere keren, waardoor uiteindelijk een selectie ontstaat van de allerbeste en relevantste informatie die in 1 week verschijnt, gerangschikt naar thema. Dit is zeer intensief werk. Tijdens mijn verblijf luisterde de Spaanse schrijver Ekaitz Cancela uren per dag naar podcasts en besteedde Morozov iedere dag een paar uur aan het reviewen van wetenschappelijke papers. Tegelijkertijd draait er een ander systeem dat de bronnen van informatie automatisch in de gaten houdt. Dit zijn podcastmakers, twitteraars, videokanalen die Morozov's team vertrouwt omdat zij zich bewezen hebben als afzender van kwaliteitsinformatie. Ook daar past Morozov allerlei trucjes, algoritmes en technieken toe om nieuwe informatie te vinden en de lijst van bronnen continu te verversen. Deze twee methoden, het vergelijken van de content met de taxonomieën en het monitoren van de afzenders, combineert de syllabus. Als het systeem bijvoorbeeld een boeiend artikel boven laat drijven omdat het matcht met het neoliberalisme, dan worden de auteur en de uitgeverij ook opgenomen in de lijst van interessante bronnen. Of, andersom, als tientallen mensen dat artikel vervolgens op Twitter delen, detecteert het systeem dat en bekijkt het automatisch wat die twitteraars nog meer voor content deelden. Het is een levend systeem, zegt Morozov. Het is nooit af. Er is een constante feedbackloop waardoor de taxonomieën, informatiebronnen en de belangrijke content continu verversen en veranderen. Zo werkt mijn brein ook, zegt Morozov. Ik vraag me ondertussen af of de syllabus niet te veel op Morozov lijkt. Een te goede kopie van het bizarre brein van dit supermens. Dit is een man die wij stervelingen niet bij kunnen benen. Verwacht hij niet te veel van ons? Gaan we dit wel gebruiken? Is de syllabus niet te veel? Te eclectisch? Te diepgaand? Morozov zegt er zelf over: ik weet niet hoe het gebruikt moet worden en door wie. We zien het wel. De 40 minuten zijn om. Hij moet door. De dagen daarop neemt het stressniveau in het huis toe. Er wordt nog harder gewerkt en nog minder live met elkaar gepraat. Er zijn wat irritaties hier en daar. Er wordt gezucht en gesteund. Op maandagochtend, launch day, word ik wakker van een ritmisch geratel. Ik loop naar het balkon en zie een opgewekte Morozov op zijn home trainer. In de weer met zijn iPad in een houder. Het uitzicht is schitterend. De zon zweeft laag boven de heuvels. Kijk, wijst Morozov vanaf zijn home trainer. Dit is toch net Silicon Valley? Maar dan zonder al die bullshit. Vannacht, toen ik al sliep, besloot het team voor een totaal ander design voor de syllabus te kiezen. Een paar dagen werk is daarmee verloren gegaan, waardoor het nog moeilijker zal worden om vandaag te launchen. De kopjes beneden zien bleek en verbeten. Niet Morozov. Morozov is relaxed. Hij brengt rust en hij maakt continu grappen. Ekaitz, de Spaanse schrijver, pakt een doos met overgebleven pizzapunten van gisteravond. Nee, Ekaitz, lacht Morozov. Neem een wortel. We zijn toch geen Silicon Valley start-up? En wanneer Ekaitz later, niet voor de eerste keer, een glas laat vallen, zegt Morozov: Ekaitz, Silicon Valley startups move fast and break things. Here things move slow and still get broken. Hoe later het wordt, hoe duidelijker het ook wordt dat het niet gaat lukken vandaag. Om 7:30 deelt Morozov mee dat we niet uit eten zullen gaan om de launch te vieren. We vieren het hier, zegt hij, ook als er niets te vieren is. Hij kijkt in de koelkast of er nog eten is. We doen net als Greta, zegt hij dan. We eten alleen de restjes. Wanneer ik op het punt sta om naar bed te gaan, komt hij lachend naar me toe. Maakt het voor je verhaal iets uit als we morgen pas launchen? Ik verwacht dat het morgenochtend wordt, 8:30, zodat jij het nog mee kan maken. Want morgenochtend staat chauffeur Antonio om 9:15 voor de deur om me naar het vliegveld te brengen. Een paar dagen voor mijn vertrek vertelde ik een collega over mijn aanstaande bezoek aan Yevgeny Morozov. Jij gaat dus een aantal dagen doorbrengen met een soort van persoonlijke godheid, zei hij. Fan bezoekt idool. Dat betekent meestal dat je fandom op de proef wordt gesteld. Ik ben Yevgeny Morozov de afgelopen dagen alleen maar meer gaan bewonderen. Op dinsdagochtend sta ik 7:00 op. Op de gang kom ik een opgewekte Morozov tegen. Nee, de syllabus zal voorlopig niet lanceren, zegt hij, door een paar kleine technische issues. Vandaag misschien. Waarschijnlijk. Om 1:00, denkt hij. Dan drukt hij een stapeltje A4'tjes in mijn handen. Ze zijn amazing, zegt hij. Het zijn printjes van de gecureerde nieuwsbrieven die de syllabus aanbiedt. Eén heet The Intellectual en gaat over kunst en ideeën. The Machinist is voor geïnteresseerden in technologie. In The Progressive staat content over politieke economie, The Activist over sociale rechtvaardigheid en The Cosmopolitan over internationale studies. En dan zijn er ook nog 4 best-of nieuwsbrieven. De beste video's, podcast, journalistiek en wetenschappelijke artikelen die deze week verschijnen. Ik blader door de geprinte velletjes en zie titels van boeken die ik meteen wil lezen. Podcasts die ik zelf nooit zou vinden. En video's die ik op weg terug naar Nederland zal bekijken. Yevgeny Morozov knikt tevreden. Hier gaat het hem om. De informatie is er. De syllabi zijn gevuld. Ik vind het prachtig om te zien dat het design van de syllabus nog niet werkt, dat de nieuwsbrieven pdf'tjes zijn die hij uit moet printen en dat de launch later komt dan gepland. Het doet er allemaal zoveel minder toe dan de inhoud. Het systeem werkt, zegt Morozov. Beneden drink ik een espresso en neem ik afscheid van het team. We lopen naar buiten. Antonio staat al klaar. Morozov escorteert me naar de auto. I don't know about the launch, zegt hij dan. But the lunch will be great. Dank je wel voor het luisteren naar dit verhaal. Bij De Correspondent vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen onze journalistiek kunnen luisteren, lezen of bekijken. Daarom stellen wij onze journalistiek ook gratis beschikbaar voor iedereen. Maar het maken van die journalistiek is niet gratis. Op decorrespondent.nl kun je lid worden en ons steunen voor €70 per jaar of €7 per maand. En als je lid bent van De Correspondent, kun je op het platform met alle schrijvers en alle andere 60.000 leden discussiëren over alle artikelen die je daar kunt lezen. Ik hoop je daar te zien.